I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tony Media.
Aflevering 9 van Hoeken en Boeken met het Hoogste Woord. We zijn er weer. Hoe gaat ie met jou?
Ja, goed. Ik heb zo'n fantastisch boek gelezen in de kerstvakantie. Of de afgelopen vakantie. Van John Steinbeck. Ja. Hij is een Amerikaanse schrijver. Een van de grootste van zijn generatie. Want ik las in de vakantie het boek Canary Row. Canary Row. En hij...
Lees je dat dan in het Engels?
Nee, dit heb ik in het Nederlands gelezen. Ik kwam er wel achter daardoor... hoe knap het is om goed te kunnen vertalen. Ja. En hoe nou dat luistert.
Ja.
En hoe je dus ook niet alleen je Engels fantastisch moet zijn. Of je Amerikaans in dit geval. Hè, was echt weer andere koek natuurlijk. Maar ook de kennis van een specifieke cultuur. Want dit verhaal gaat over... Canary Row is dan een straat in de Californische stad Monterey. En waar een sardinefabriek staat. En die wordt 2 keer per jaar is daar een sardine... een enorme sardienvangst. En dat trekt allerlei mensen aan die daaraan kunnen verdienen. En in het kielzocht daarvan... mensen die heel snel geld willen verdienen. Mensen bij wie dat niet lukt. Bordelen, priesters. Allerlei. En dit boek volgt dan vooral de belevenissen van... ja, eigenlijk een stel zonderlinge types. En die allemaal aan de rand van de maatschappij leven. Bij wie het allemaal eigenlijk net niet lukt. Maar die wel super sympathiek zijn daardoor. Nou, ik heb er werkelijk van gesmuld.
Een beetje tragische helden of zo.
Ja, die straat Canary Row wordt door John Steinbeck als volgt beschreven. Een gedicht, een stinkzooi, een geknars, een soort licht, een klank, een manier van leven, een nostalgie, een droom. Nou ja, dat vind ik al schitterend. Maar wat er gebeurt, op een gegeven moment las ik een stukje. En het is heel irritant als mensen uit een boek voor gaan lezen. Hè. Daar ben ik me van bewust. Wat er namelijk gebeurde, als je bijvoorbeeld dan zit ik te lezen 's avonds en dan zeg ik... Marcel zit dan naast me 2 meter verderop op de bank. En dan zeg ik, oh, sorry, maar ik moet dit voorlezen. En dat is altijd heel irritant. Omdat iemand anders zit helemaal niet in het verhaal. Weet helemaal de context niet. Wat eraan vooraf is gegaan.
Ja, want het bestaat, een goede quote bestaat vaak bij de gratie...
Precies.
Van wat er omheen ook staat.
Ja, dus en dan zit je er toch helemaal allemaal voor te lezen. En je merkt al dat er helemaal geen reactie komt. Dus dan weet je ook wel van, oké, hou maar op.
Maar soms lees je ook een veel te lang stuk voor. Dat diegene denkt van, ja... Prima, een korte alinea, maar wat je menu maakt...
Nee, je gijzelt iemand gewoon. En iemand mag daarna ook alleen maar zeggen, oh ja, wauw. Ja. En je hebt eigenlijk nul idee van
kan er
van
ook
wat...
helemaal geen kanttekening bij plaatsen, want die heeft geen clue.
Nee, precies. Dus je kan ook niet zeggen van, nee, dat is toch raar. Want in het hoofdstuk daarvoor zei hij dit nog en dit. Nou ja, goed, dus dat werkt helemaal niet. En toch ga ik het hier doen. Omdat
jij durft wel, meid.
Ja, maar je hebt soms quotes of citaten en die zijn... Nou, die vertellen een heel mensenleven in 1 zin. En die kan je dus ook isoleren en in een andere context weer uitserveren. En dan, nou ja, goed, dat is dan nu de grote proef natuurlijk.
Oh, of jij hem kan, maar bedoel je uitserveren als in gewoon voorlezen en kijken of hij mooi valt? Of kan je hem echt in jouw vocabulaire gaan integreren?
Dit zou ik wel in de kroeg een keertje...
Als wij die een keer in een column voorbij zien komen, dan weten we waar je
dat
vandaan
kan dus bij deze. Nee, dat kan ze. Nee, maar dit is een knaller. We gaan proberen. Wacht. Twee generaties Amerikanen wisten meer over de Ford bobine dan over de clitoris.
Mm,
en dan gaat het dus over dat een Ford bobine is dus een onderdeel van een oude Ford, hè, van, ja. Van een auto. Ja. Maar het gaat me om de compleetheid van deze zin. Dat je, want je denkt inderdaad, Jezus Christus, zo is het precies. Er zijn dus ook in Nederland, ook in andere landen, overal ter wereld zijn er generaties mannen die meer weten over een onderdeel onder de motorkap dan onder de motorkap van de vrouw. Want daar komt het dan eigenlijk op neer. Ja. En daarmee is een hele generatie, een heel ontwikkelingsniveau op aarde is daarmee verteld in één zin.
Ja, want het is ook een beetje zo industriële, zeg maar zo van de periode waarin we lopende band. Ford is voor mij ook lopende bandwerk. Zeg maar, als ik aan lopende band werk, dan denk ik aan Ford. En als ik aan lopende band denk, dan denk ik aan Ford. En dan denk ik dus ook aan de ontwikkeling daarvan. En dat je dat dan inderdaad daaraan koppelt. Ja, het is meteen dat je denkt, oh, daar gaat het over.
Ja, maar ook omdat het klopt. Ook in als je zelf kijkt naar.
Want hoe weet jij dat?
Omdat het kan niet anders dan dat inderdaad onze vaders en misschien ook nog een deel van de mannen nu, dat ontdekken we nu allemaal. Dat wordt nu pas ontsloten, dat domein van het vrouwelijk lichaam, hoe het werkt. Natuurlijk, uitzonderingen.
Maar
het is
hij schreef dat dus al in 1960 of zo.
Ja,
dat
eerder.
Dat is wel profetisch eigenlijk bijna.
Ja, het is gewoon heel goed gezien, natuurlijk. Ja. Dus hij legt zichzelf daarmee ook onder de loep. Er was natuurlijk veel, er is natuurlijk door de jaren heen. En nu in sneltreinvaart wordt er steeds meer. Proberen we gelijke speelvelden te creëren, ook in bed. Dat is natuurlijk van langer, dat begrijp ik wel. En toch maar voordat dat eenmaal doordringt.
Ja, dat hij dat toen al zag.
Ja.
Ja, ja. Nou, ja.
Maar jij snapt hem dus. Daar gaat het me ook om.
Ik snap hem wel gelijk. Ja, 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 ja. Nou, het is wel echt leuk wat jij ook zegt over dat zo'n quote of zo'n zin of zo je zo kan raken. Ik heb dat dan niet per se omdat het dan in het algemeen of in het wereldlijke zo erg klopt. Want dat is, vind ik, heel erg met deze quote. Maar ik liep laatst langs zo'n boekenkastje bij mij om de hoek waar mensen hun oude boeken in stoppen. En daar zag ik in één keer een rits van boekenweekgeschenken, maar echt van lang geleden.
Oh, ja.
Dus van eind jaren 90 van Harry Mulisch, maar ook eentje van Tim Krabbe, eentje van Connie Palme. En die had ik allemaal nog niet gelezen. En dat zijn allemaal korte boekjes. Dus dacht ik, oh, dat vind ik wel leuk, want daar ben je in een dag doorheen. Dus heb ik een paar meegenomen. Toen heb ik dus van Tim Krabbe een tafel vol vlinders. En daar stond één quote in. Ik vond het gewoon zo'n fucking goede quote. Het gaat over zijn eigen vader. Die heet Menno, die heeft hij nooit gekend. Wat kan mij die hele Menno schelen? Hij heeft wat zaad in mijn moeder gemorst. Wat heb ik daarmee te maken?
Ja.
Ik vind het zo goed.
Ja. Waarom?
Want, ja, zaad in iemand morsen vind ik gewoon zo van. Daar ben je even langs geschurkt.
Langs
en je
tafel.
Hebt iemand gewoon zwanger gemaakt in het voorbijgaan.
Ja.
En
wat heb ik ermee te maken?
En wat heb ik ermee te maken? Terwijl je hebt er alles mee te maken. Dus er zit hier heel veel cognitieve dissonantie in. Van ik wil hier eigenlijk niks mee te maken hebben. Of dat hou ik mezelf voor.
Ja.
Maar je hebt alles met je ouders te maken en waar je vandaan komt.
Anders had je het niet eens kunnen zeggen. Dit.
Ja. Ja. Dus dat vind ik er heel goed aan.
Leuk, hè? We hebben het alle twee over seks. Impliciet.
Nou ja, god, ja.
Wat dat zegt.
Ik had ook iets grappigs qua taal deze week. Ik was op een verjaardag en ik stond daar te praten met een jongen die ik nog niet echt kende. En toen kwam degene erbij staan van wie die verjaardag was. En die stelde die jongen eigenlijk toen aan mij voor. En die zei, dit is, ik noem hem maar even Jan voor het gemak. Dit is Jan, dat is mijn squashvriend. En Jan, die had onmiddellijk zoiets van, wat maak je me nu?
Oh, ja.
Die zei van, oh, ben ik alleen je squashvriend? En toen werd de jarige Job. Ja, toen werd het in één keer heel erg grimmig. Nee, die jarige Job die voelde zich toen ook best wel ongemakkelijk. En die zei toen van, ik bedoel meer dat we heel vaak met elkaar squashen en zo. En ik was er daarna nog even over na aan het denken. Want ik vond het wel heel grappig dat die Jan eigenlijk gelijk om opheldering vroeg van, oh, ik ben alleen maar jouw squashvriend.
En niet grappenderwijs?
Wel een beetje grappenderwijs. En ik zat er dan over na te denken van ja, zo is het wel met vrienden en met hoe we het over vriendschap hebben. Als er een woord voor staat, dan is het misschien geen echte vriend of vriendin. Dus als we het hebben
nou,
over...
Geen 360 graden vriend.
Ja.
Ja.
Ja, en dat bedoel ik dan met echte in dit geval. Want ja, als je het hebt over een squashvriendin of een werkvriendin of een... bij mij bijvoorbeeld vraagt wel eens een goede vriendin van mij aan mij... Oh, is dat van jou een mediavriendin of is dat een echte vriendin?
Oh, daar zit een opportunisme in.
Ja, daar zit opportunisme in, kan daarin zitten, maar ook een beetje een gelegenheidsvriendin.
Ja,
iemand die je leuk genoeg vindt om mee te squashen, maar waar je zeker niet een hele avond mee in de kroeg gaat zitten.
Nee, ja, precies. In mijn geval heb ik het ook. Ik zou bijna willen zeggen, mijn echte vriendin Philomeen en ik hebben het er ook wel eens over gehad. En zij heeft bijvoorbeeld buren. En dat zijn vrouwen die je met wie je best wel veel deelt, omdat je buren bent, omdat de kinderen bij elkaar binnen over de vloer komen en jij dus ook. En iemand zegt: oh, ik moet even naar de winkel, kan je even op? Ja, zo. En dat is allemaal dus. En dan ontstaan er ook gesprekken. Maar zou je ze ooit nog zien als jij straat verderop of een wijk verderop gaat wonen? Ja. Waarschijnlijk niet. Dus het zijn gelegenheidscoalities. Maar ik vind dat ook niet zo erg.
Nee,
ik vind
dat
niet per se
erg.
Een disqualificatie van de vriendschap op zich.
Als je met elkaar maar duidelijk hebt dat dat zo is, als de een er eigenlijk meer aan ophangt, zoals in dit geval, was
werd
Jan
even
de
manifest.
Squashvriend, voelde zich niet een squashvriend. Die voelde zich een echte vriend.
Allround vriend.
Precies, die dacht ik ben een allrounder, maar dat bleek even in één keer op die verjaardag gewoon helemaal aan
te
vallen. En waar ik ook over na zat te denken, sommige mensen zijn leuk genoeg om ze te combineren met een activiteit. Maar andere mensen zijn zo leuk dat je ze niet hoeft te combineren met een activiteit.
Ja, maar het een sluit het ander ook niet uit natuurlijk dan, hè? Want met sommige mensen kan je natuurlijk alles doen.
Precies, en dat zijn dus die mensen die... die leuk zijn zonder activiteit. En dan komt de activiteit, of die gaat. Maar dat maakt niet zoveel uit.
Nee.
Want je kan met die persoon gewoon een boom opzetten.
Ja.
Of ontzettend ermee lachen. Of wat dan ook.
Ja.
En dus ik vond het... ik ga zelf uitkijken met een woord voor vriend of vriendin plakken.
Maar heb jij dat?
Nou, ik heb wel mensen met wie ik bijvoorbeeld wel eens ga sporten. Of mensen die ik vaak met uitgaan tegenkom. Of... ik had een vriendin, dat was een kitevriendin. Wij gingen altijd samen kiten. Maar op een gegeven moment heb ik toen wel gezegd van... ik wil jou graag promoveren tot gewoon echte vriendin. Want eigenlijk hebben we het gewoon hartstikke leuk met elkaar. En we kunnen het ook buiten het kiten heel goed vinden. Dus let's go.
En wat zei zij
daarvan?
Daar
was zij enorm van gecharmeerd. Dus zij zei, ja, ik wil.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wie zijn toch die mensen? Ik heb vandaag een trend meegenomen. Iets wat ik nu op een aantal verschillende vlakken van het leven voorbij heb zien komen. En dat gaat over het brein. Ik zie dat mensen in mijn omgeving zich steeds meer verschuilen achter hun brein. En dat realiseerde ik me toen ik op een date was gegaan met een jongen. Ik had een jongen, dus je ziet, ik probeer het wel, hè?
Ja.
Maar ik dacht, misschien is dit hem wel weer, die 10 uit 10.
En weer niet, hoor. En 8 maar.
Nee, deze heeft misschien een 1 uit 10 gescoord uiteindelijk. Was het een beeldschone jongen die ik ergens had ontmoet, maar best wel in het voorbijgaan. Die had mijn nummer gevraagd en die zei, laten we een keer een drankje drinken. Nou, oké. Dat werd uiteindelijk een koffie. En ik kwam daar aan en hij ging gewoon gelijk heel veel praten. En sommige mannen doen dat, sommige mensen doen dat. Zeker als ze een beetje zenuwachtig zijn, dan gaan ze gewoon eindeloos de ruimte opvullen. Maar daardoor ontstond er niet echt een gesprek, want ik kwam er eigenlijk helemaal niet aan te pas. Nou, hij ging maar door met oreren over van allerlei en over zijn leven en waar hij allemaal mee bezig was en waar hij mee zat. En op een gegeven moment kwam er een soort monoloog over kapitalisme en zo. Weet je, dat werd ook in één keer heel groot, megalomaan. Ik zat er van, wat overkomt mij allemaal? Hij had mij nog geen vraag gesteld. Na ongeveer 5 kwartier, ik zoom dan op een gegeven moment ook uit. Ik zie mezelf daar zitten en denk, arme meid, wat zit jij hier? Weet je, je komt van alles op je af. Ik ga dan ook van gekkigheid maar gewoon wat vragen stellen. Want ik weet me ook dan op een gegeven moment geen houding meer te geven.
Weet je ook niet waar je in moet breken in het verhaal?
Nee.
Dat kan ook lukraak, alsof je...
Ja, gewoon zo'n pikhouwiel die je er maar ergens in smijt. Ja. Van nou, dan probeer ik het hier maar weer eens. En toen na 5 kwartier dacht ik van, nou weet je, ik geloof
mama gaat
wel.
Naar huis, ja.
Dus ik zei, nou weet je, ik moet gaan. En toen, nou, zo'n knuffel. En toen zei hij ook van, hij was Engels. Zei hij, oh, this was so nice. Let's do this again sometime. Ik zat echt, nou, let's absolutely
not.
Nooit do this again sometime. Vervolgens was ik thuis.
Vreemd ook dat zo'n jongen dat werkelijk denkt.
Nou ja, dan heb je toch een plaat voor je kop van heb ik jou daar. Maar die plaat had hij daarvoor ook al voor zijn kop, want hij had me geen vraag gesteld. Dus het was wel, hij was wel consistent in ieder geval. Ja. En toen was ik thuis en een paar uur later stuurde hij mij een berichtje. En toen zei hij van, trouwens, wat doe jij eigenlijk voor werk? Heb ik helemaal niet gevraagd of zo, zoiets zei hij. En toen, want hij... Daarvoor stuurde hij ook een berichtje nog iets over wat hij nog wilde toevoegen aan iets wat hij al had verteld. Dat ik ook dacht van, nou, het gore lef. En toen...
Hij wist nog wel hoe je heette?
Ja, dat wel. Toen heb ik daar dus op geantwoord van, ja... Nou ja, dat heb je inderdaad niet gevraagd, maar je hebt me eigenlijk ook niks anders gevraagd. Dus ik dacht wel van, ik geef nu wel even die feedback zo op een presenteerblaadje. En toen stuurde hij mij terug... Ja, mijn brein heeft de neiging om, als ik een afspraak heb met een nieuwe persoon, om dan heel veel te delen over mijzelf. En wat ik daar zo interessant aan vond, is dat hij dus zei mijn brein. Dus hij doet eigenlijk afstand van het gedrag wat hij heeft vertoond en verschuilt zich achter zijn eigen brein. Terwijl als wij ons brein niet zijn, wie zijn we dan nog?
Ja, en ook doe niet alsof jij en je brein totaal andere agenda's hebben.
Toch?
Ja.
Ja.
Zo van, oh nee, maar ik ben wel heel leuk, maar mijn brein... Oh joh, als je die ruimbaan geeft...
Ja.
Die galoppeert er vandoor. Ja. Dan kom ik gewoon zelf niet meer tussen.
Dat deed hij echt.
Ja.
Zo deed hij. En ik heb het wel vaker gezien. Ik had namelijk laatst met iemand een werkafspraak. En de avond van tevoren hadden we nog appcontact. Van oké, nou dan zien we elkaar morgenmiddag om 4 uur daar en daar. En toen stuurde die persoon mij terug. 4 uur top. Ik ga waarschijnlijk wel te laat komen. Haha, ADHD brein.
Oh,
en toen dacht ik van ja, als jij... Je
zo
kan
zijn
niet,
we niet getrouwd.
Zo zijn we niet getrouwd. Nee. Je kunt niet bij voorbaat je gaan verschuilen achter je ADHD-brein.
Je distorte brein, inderdaad.
Ja. En ik kwam langs een meme. En daarin werd een conversatie tussen mij en mijn brein. Dus dan werd er gezegd, me, it's cold outside. I should close my jacket. My brain, keep it open so everyone can see your outfit. Me, but it's cold. My brain, the outfit. Dus alsof je heel erg in conclaaf gaat.
Met je brein, met jezelf. Brein. Ja. Nou, oké, maar als meme is het natuurlijk gewoon als bedoeld als geintje. Dus dat is onschuldig.
Ja, maar
dus
ik vind het wel exemplarisch voordat we op dit moment het cultureel gezien normaal vinden om ons te verschuilen achter ons brein.
Ja.
Dus
als twee aparte entiteiten.
Precies, zo'n meme komt natuurlijk ergens vandaan. Ja. En ik vind het ook een beetje een evolutie van therapietaal, dus waarin we al zeggen ik merk, waarin je ook al een bepaalde afstand doet van je eigen gedrag, of waarin je jezelf gadeslaat, is mijn brein daar misschien nog wel een vergrotende trap van.
Nou ja, en het heeft, maar het is ook een
van overtreffende trap, sorry.
Maar het is ook denk ik een levensfase, want wat je nu de mensen die je nu omschrijft, die hebben ook alleen nog zichzelf, van die laatste
om zich toe te verhouden.
Nou ja, om je om te bekommeren.
Ja,
ik denk dat
want het is vooral 20ers en 30ers, denk ik, die dit doen. Want ik hoor dus veel bij mij om me heen.
Ja, ik heb dat denk ik minder. Omdat je ook... dus het hoort bij een bepaalde levensfase misschien ook gewoon. Wat ook begrijpelijk is, dat is die zalige fase in je leven die we allemaal doormaken. Dat je ook alleen om jezelf hebt te bekommeren. Dus jij hebt de centrale positie in je leven. Zodra je kinderen krijgt, is natuurlijk
maar
dat
is dat
afgelopen.
Het alleen? Want er zijn natuurlijk ook wel veel... Er zijn trouwens ook veel vrouwen die zich verschuilen achter hun zwangerschapsbrein.
klopt. Maar dat is een biologische toestand, hè?
Ja, dus maar denk dat ik... is ADHD natuurlijk uiteindelijk
ja,
ook.
Ja, dat is waar.
En
ja, dat is waar.
Het gaat er meer om dat je dus niet verantwoordelijkheid neemt.
Ja, maar ADHD is natuurlijk geen, dat is een permanente toestand.
Ja.
Dat heb je of dat heb je niet. En de zwangerschap, dat is 9 maanden... waarin je zelf ook nog heel lang moet wennen aan het feit dat er watten in je hoofd zitten in plaats van hersenen.
Geen brein. Het zwangerschapsbrein is geen brein.
Is geen brein. Dat is de afwezigheid van een brein.
Ja. Heb je dat ook zo meegemaakt?
Ja, en het akelige is, of het akelige, het wat allemaal weer natuurlijk, maar het wonderlijke is dat je dat zelf niet in de gaten hebt. Dus mensen om je heen constateren van, wow, die is wel... maar zelf heb je geen idee en denk je dat je lekker scherp in de wedstrijd zit, maar zo is het niet. En dat hou je dus ook nog een poosje na de bevalling. Dan denk je ook op zich van, nou ja, ik ben er wel weer. En anderen denken van, wow.
Jij bent er nog lang niet.
Je bent er nog lang niet. En dat, en dan moet je weer een jaar verder zijn en dan kijk je terug op. Ik heb letterlijk dingen of kleding aangeschaft in die periode waarvan je achteraf denkt. Wat? Je ziet het ook in mijn kast.
Wat heel erg out of character.
Totaal. Dus dan zie je even, als je in mijn kast open en dan zie je dingen hangen.
Zie je alleen maar beige
kooltruien? Wat? Ja, en dan inderdaad, dan zie je ineens iets.
Zoals wat dan?
Een
roze jurk met tulle.
Een roze jurk met tulle.
Ja?
Nou, niet, ja. Ja. Nou ja.
Ja, nou jeetje.
Nee. Nou ja, maar dus, nee, maar ja. Dan achteraf denk je van, oh ja, je was toen er was wel iets gaande.
Er gebeurde een hoop. Ja,
ja,
en dat zonder brein.
Nou, daarom. Dus het is dus wel. Maar alleen, dus dat is een tijdelijke staat van zijn. Die je zelf als niet als zodanig herkent. Pas achteraf herkent. En dat is natuurlijk niet zo met ADHD. Al kan het natuurlijk wel zo zijn dat je dat op
vriendinnen gehad
leeftijd
die zwanger
ontdekt.
Waren. En die gewoon zeiden als ze iets waren vergeten.
Ja.
Van, ach ja, mijn zwangerschapsbrein.
Oh, zeker.
En dan verschuil je natuurlijk ook achter je brein. In plaats van dat je zegt, ja, stom, ik ben het vergeten.
Zeker.
En dan kan ik er wel bij bedenken van, nou ja, je bent zwanger of niet. Of whatever.
Of niet.
Maakt ook helemaal geen bal uit eigenlijk. Je bent gewoon iets vergeten en
nee,
dat is oké.
Okay. Dus die trekken de zwangerschapskaart.
Precies.
Ja, nou.
En dat is ook een beetje de ADHD-kaart die soms wordt getrokken.
Zeker.
Maar
hoe liep dit af?
Nou ja, hij heeft dus daarna nog iets erover gestuurd van... lijkt mij alsnog leuk om een keer af te spreken en het dan helemaal anders aan te vliegen. Maar ik heb daar niet meer op gereageerd. Ik dacht,
mag
dit is
bedanken.
Niet.
Ja, precies.
Ik vind het wel heel interessant dat jij het dus heel erg ziet als... je hoeft je alleen om jezelf te bekommeren. Want als dat inderdaad zo is, dan doen we dat. Maar dan doen we dat eigenlijk juist door heel erg afstand van onszelf te nemen. Terwijl je ook wel weer zou kunnen denken dat... omdat je alleen over jezelf hoeft te bekommeren... dat je ook verantwoordelijkheid neemt voor jezelf. Maar dat wordt eigenlijk juist minder.
Oh nee, ik zie het vooral als ik het voor me, als ik het visualiseer, zie ik vooral... Jij bent een mens.
Nee, dat meen je niet.
En jij staat er zelf naast te kijken van... goh, hoe gedraag ik mij? Hoe gaat het met mij?
Ja,
dus
ja
dat
en
is
dat
het
is
meer.
Wel zelfabsorbed.
Ja, dus je bent heel erg nog aan het navelstaren. En dat is... Kijk, in de puberteit ben je ultiem aan het navelstaren. Want je bent je voor het eerst bewust van de blik van de ander. En daartoe moet je je verhouden. Dus dat is ook goed, dat hoort daarbij. En daar ga je steeds, als het goed is, verder van af. Omdat je wereld groter wordt, je blik wordt breder. Je kan meer dingen begrijpen. Kinderen zijn daarin... In zoverre hebben ze daar invloed op. Omdat je kan je niet meer de hele tijd om jezelf bekommeren. Want ze slokken al je tijd op en je aandacht. Dus je kan niet meer de hele tijd bij je eigen pijntjes en gevoeletjes en verdrietjes. Daar kan je helemaal niet bij stilstaan.
Ja, maar dat is ook zo. Maar ik denk dus dat de generatie die dit nu doet... dat als zij kinderen krijgen, dat ze het nog blijven doen. Dit is gewoon de meta-generatie. Mm. Die überhaupt ook door sociale media en door alles... gewoon heel erg een 360 graden rondje om zichzelf draait de hele tijd. Maar die blijven dat doen, ook als er straks kinderen zijn.
Ja, maar dan kan het niet.
Nee,
want
maar
je
blijven
wordt
op deze
afgeleid.
Manier praten, bedoel ik. Ze blijven op die manier naar zichzelf kijken. Want er zijn natuurlijk ook heel veel vrouwen, mommybloggers en weet ik veel wat... die op deze manier ook toch heel erg zelfabsorbed zijn... en toch kinderen hebben die ze elke dag naar de opvang brengen... of te eten geven of whatever. Dat zijn gewoon wel heel erg de juppen in de grote steden. Mensen met bovengemiddeld veel geld die de bakfietsen kunnen betalen. Nou, we hadden het in de vorige aflevering al even over. Ze verhuizen naar Haarlem met James.
Mm.
Kijk, deze jongen bijvoorbeeld, die dit deed. Dat was, ik heb hem ontmoet in de school. een beeldschone guy.
Hoe maar zag hij eruit?
Ja, hij had...
Wat vind jij beeldschoon?
Nou, hij was gewoon heel erg zo'n beeldhouwwerk of zo. Dus wel heel erg geprononceerde trekken in zijn gezicht. Best wel grote neus. Ik vind dat wel mooi. En
wat donker, wit?
Ja, een beetje wit, een beetje olijf. Donkerwit.
Donkerwit.
Vind ik een hele mooie kleur, donkerwit. Ja. Ken jij dat?
Dom donkerwit.
Het is 90-10.
Had ik maar een donkerwitte man.
Maar dit is ook iemand, denk ik, die dan dus in het weekend heel veel uitgaat. En dan door de weeks zich heel erg verbaast over dat hij zich eigenlijk niet zo heel goed kan concentreren op zijn werk. En dan dat ook dus op zijn brein schrijft van, oh ja, mijn brein is echt... Ik kan me echt gewoon niet goed concentreren. En zo dat ik denk, ja, lieverd, dat snap ik wel. Als jij het hele weekend hebt doorgehaald.
Ja. Oh, wat irritant. Vond je hem eigenlijk al meteen irritant toen je daar zat?
Nou ja, wel een beetje.
Maar wat gebeurt er dan? Want je, op het moment dat jij inbreekt, dat je zegt van... Oh, maar je hebt namelijk mensen... Ik denk er even aan mijn oom Maarten.
Maar kijk, ik breek niet zo snel in met een referentie naar mezelf. Zo van, oh, en wat ik... Mm. Dat doe ik wel in de podcast, maar als je een gesprek hebt... Nee, met normaal, dan ga je...
Ja, je laat ook heel lang mensen uitpraten natuurlijk. Ja.
En je stelt nog eens een vraag. En ik ben dan op zich denk ik ook van, oh, maar hoe zit dit dan? En je gaat ook op een gegeven moment proberen om er gaten in te schieten. Als je iemand een beetje irritant begint te worden, vinden... dan ga je op een gegeven moment zeggen van, oh, maar hoe zit het dan met dit? Of met dat? Want je denkt prikken. Van, nou, er klopt geen bal van meer.
Mijn oom Maarten, die is 83, is een enorme kleskous. Aardig man, maar een enorme kleskous. En die is alleen maar... Hij is ook docent geweest, misschien. Hè, dat zijn ook bepaalde...
Aan mensplenen.
Nou ja, echt wel van de generatie van die... Fort Bobine, zullen we maar zeggen.
Ja.
En hoe heet het? Die praat en die praat en die praat en die praat en die praat. En dan soms denk je van... Dan probeer je daartussen te komen en dan... Dan pauzeert hij bleef, dan lacht hij vriendelijk om het verhaal gewoon weer op te pakken en dan gewoon weer door te
praten.
Als
jij dan net hebt ingebroken,
ja,
maar met een vraag of met een
opmerking. Met een vraag, maar soms ook zo van, volgens mij bij hem kan je gewoon echt zeggen, maar luister, ik moet weg, ik moet over 2 minuten in de auto zeggen en dan zal hij zeggen. En dan gaat hij gewoon weer door.
Ja,
ja dat denk ik wel.
Ik doe wel eens van die dagvoorzitterschappen. En als je dan in de coulissen aan een man zegt van... Hey, je hebt nog 1 minuut, dan kijken ze je gewoon aan. En dan doen ze van, ja, is goed. En dan gaan ze gewoon nog 10 minuten oreren. Ja. Als je bij een vrouw zegt nog 1 minuut, dan zeggen ze gelijk... tegen het publiek van, ik moet afronden.
Ja.
Maar denk aan dit en dit. En dan zie je zo'n groot verschil in hoe er wordt omgegaan... met de grensrechter eigenlijk.
Ja.
Maar goed, dus het brein. Ik denk ook dat dit er weer zo eentje wordt als ik merk. Dus dat als je deze hebt gehoord, dat je hem dan opeens overal om je heen gaat horen.
Ja, ik ga erop letten.
Ja. We gaan door naar de quote van de BN'er.
Daar zijn we weer met de nieuwe quote van deze week. We zijn verslaafd aan ruzie, maar snakken naar begrip.
We zijn verslaafd aan ruzie, maar we snakken naar begrip.
Ja, het begon goed, maar het eindigde als een ja, ze van kwezelige.
Ja, we zitten veel op ons telefoon. Kijk nou eens omhoog. Maak eens contact met elkaar.
Een hele. Ja.
Is dit A. Arend-Jan Boekenstein. B. Lilian Marijnissen. C. Femke Halsema. Of D. Johan Frets.
Ik ben bang dat het toch Femke Halsema is.
Oké, wacht. Wie zijn het allemaal?
Arend-Jan Boekenstein.
Dan Lilian Marijnissen. Dan
Femke
Halsema of Johan Frets.
Ja.
Kijk, ik vind wel, er zitten best wel een paar dominees in dit rijtje.
Mm-hmm.
En het komt natuurlijk van iemand die met zijn domineesvinger klaar staat om de mensen te vertellen hoe ze hun leven moeten leiden.
Ja, en die dan wel vaak grappig genoeg de we-vorm gebruiken om dat aan te kaarten. Dus ze doen alsof ze onderdeel zijn van het probleem. We maken veel ruzie, maar we snakken naar verbinding. Of wat zei deze...
Maar omdat deze persoon dat kan zien, zegt hij ook eigenlijk, ik ben dat zelf niet.
Is daar ver voorbij. Ja. Staat boven de partijen.
Ja, boven de materie.
We bedoelden ze nooit zichzelf.
Nee, maar... Nee. Alle andere mensen.
Ja.
Maar dan vind ik, Boekenstein kan dat zijn. Lilian Marijnis kan dat zijn. Eigenlijk alle vier hebben ze heel erg wel een domineesgehalte.
Ja, klopt, ja. Dit is overigens ook iets wat als je inderdaad... Op social media zou je zomaar kunnen gaan geloven... dat we de hele fucking dag ruzie met elkaar maken. Maar dat is ook iets wat in het dagelijks leven... natuurlijk ook weer heel anders voelt. als je namelijk...
Ja, als je gewoon naar de bakker gaat en naar je werk en 's avonds op de bank, dan is dat helemaal niet zo.
Nee. En hoe minder je op Twitter begeeft of hoe minder je op social media begeeft, hoe goedmoediger het ook in elkaar zit, hoor. Dit is echt waar. Als je namelijk gewoon...
Maar ja,
er zijn
hoe kleiner
heel veel aardige
je wereld
mensen.
Maakt eigenlijk dus ook.
Niet
en dat
kleiner.
Is ook weer...
Nee, want nou, kleiner... Je kan de krant nog steeds lezen. Hè? Je kan nog steeds jezelf informeren. Je kan nog steeds gewoon... Dit is geen aanklacht tegen... Alleen het geruzie vindt vooral plaats op social media. En niet zozeer in de echte wereld... waarin welwillendheid gelukkig nog een grote rol speelt.
Ja, en waar je een echt persoon bent... en dus ook wordt aangesproken op je gedrag. Als jij anoniem gewoon kan lopen spuien...
Precies. Ja. Er is toch niemand die... die op wat je op social media durft... durf je inderdaad niet in het echt leven. Er is toch niemand die dan zegt van...
Ja, maar wel in de stembus. Zeg maar, ik vind de verkiezingsuitslag is, vind ik, ja, wat wil ik er eigenlijk mee zeggen?
Ja, daar komt een beeld uit voort alsof we allemaal elkaar in de haren vliegen.
Ja. Maar dus, want dat, dat zouden we ook even kunnen gebruiken. Mm. Is dit iets wat een politicus zou zeggen? Want... Lilian Marijnissen. Misschien moeten we ze even gaan deduceren. Gewoon laten afvallen. De eerste.
Arend-Jan Boekenstein, ja. Wat is zijn
belang
om dit te zeggen?
Ik denk niet per se dat hij dit zou zeggen.
Nee.
Want hij gaat veel meer de inhoud in. Ik denk niet dat hij met dit soort algemene...
aanwijzingen.
Ja, kijk, snakken naar... Ik kreeg ook een DM trouwens van een luisteraar. Die zei, snakken naar dat heel erg een... dat dat nu te pas en te onpas wordt gebruikt. Terwijl die luisteraar die zei, ja... Je snakt naar eten of naar water als je door de woestijn loopt. Maar snakken naar begrip, dat is zo van...
Doe maar even rustig.
Anders gaan we allemaal ten onder.
Nou, het is heel alarmistisch, ja. Het woord snakken is alarmistisch. En dat is wel iets wat je... dat is polariserend aan zich, hè? Dat woord, misschien wel. Omdat je elkaar
omdat het
allemaal...
zo'n krachtterm is.
Omdat je eigenlijk vanuit gaat van mensen in een staat van paniek bijna.
Ja, we gaan eraan ten onder.
Terwijl, doe maar even rustig. We gaan gewoon naar de bakker. We gaan gewoon brood. Je laat een ander gewoon voor. En als iemand voordenkt, denk je, laat me lullen. Maar, goed, oké. Okay, dus Lilian Marijn, ja, ik vind dit heel erg lastig.
Kijk, ik denk... Zegt Lilian Marijnis dit?
Zou kunnen.
Ik denk dat ze dat... ik denk post-verkiezingen...
Ja.
Dat dit best wel iets kan zijn voor een politicus op links om te zeggen. Omdat je dan eigenlijk zegt van ja, er wordt inderdaad wel zo gestemd... en het is allemaal ruzie en dood en verderf.
Maar
eigenlijk zoeken we begrip en die ga ik brengen.
Oké. Ik vind haar wel van de...
Vindt haar wel domineesgehalte.
Nou, dit is ook een beetje een one-liner. Een makkelijk te behappen... iets wat makkelijk te behappen is en dus makkelijk over te nemen is. Maar zij doet nu even niet ter zake in het debat. Dus waar zou ze dit nu hebben gezegd?
Ja.
Daar gaat het ook om, hè? Dus
misschien moeten we
die
nog even staan. Maar ik denk dat Femke Halsema dit niet zou zeggen. Want ik denk niet dat Femke Halsema zou beginnen met met de claim dat we alleen maar ruzie maken.
Mm.
Ik denk juist dat zij zou benadrukken van... Hey, we maken helemaal niet alleen maar ruzie. Want ik zie namelijk in Amsterdam dat er ook heel veel verbinding wordt gezocht... en dat er dit gebeurt en dat gebeurt. Dus ik denk niet dat zij dat zou zeggen, want het is dus
het
best wel... Het
gaat
uit van het slechte.
Ja, precies.
Johan Frets, die zie ik wel zo'n groot statement doen als dit. Maar nee, dan neig ik toch meer naar Marijnissen. Maar kan
omdat het een simplificatie is, hè? Zit dat er ook in? Toch SP-arbeiderstaal nog een beetje?
Misschien.
Dus van, we maken ruzie, maar we willen eigenlijk contact.
We willen begrip.
We willen begrip. Ja, misschien
of is het toch Johan Frets? Kijk, die heeft wel natuurlijk... Die kan heel erg oreren. Die heeft zelf die podcast. Die had ook volgens mij die eindejaarsspecial. Die heb ik zelf nog niet geluisterd, maar die wil ik wel nog luisteren. En ik kan me toch ook ergens voorstellen dat hij dit zegt als een soort resume van het jaar. Maar misschien dat ik toch wel voor Johan Frets wil gaan.
Doe ik Lilian? Oh nee, dat kan natuurlijk
niet. Nee, dat kan niet.
Nee.
We kunnen ook niet natuurlijk half inzetten. Dus we moeten toch een keuze maken. Gaan we
ik ga
gooien?
Met jou mee.
Ja?
Ja.
Johan Frets is het.
Fout. Het was C. Femke Halsema.
Femke Halsema. Wat het fout.
Ja, ik vind de simplificatie. Ik vind niks voor haar. Ik vind haar zoveel genuanceerder dan dat. ik vind het toch een ergens populistisch.
Ja,
en
het is best wel een zwart-wit claim dit. Ja. Maar het is wel, dit is een hele moeilijke. Want ja, we hebben eigenlijk best wel...
Als we niet winnen, kijk, is het moeilijk. Ja, dat vind ik ook mooi.
Nee, deze hadden we echt nooit kunnen weten eigenlijk.
Nee,
hè?
Maar ik vond je... Het, bij mij gaat het om ook, het gaat ook om de argumentatie. Die, daarin zaten we toch best wel... Ik vind het dus ook een misschien wel meer een Freds quote dan een Halsema quote. En als Halsema toch heeft gedaan, wat nu blijkt...
Maar terwijl
dan
ik
is
het
dat
misschien...
niet goed, Halsema.
Ja, maar Freds is ook natuurlijk niet... Ik vind Freds ook wel genuanceerd...
Zeker, maar hij heeft ook misschien iets ja,
ja
iets...
dat oreren of zo. Ja. Dat hij dit... Ja. Ja, ik weet het niet. Oké,
Verliezen we gewoon.
Verliezen we gewoon, want nou, we staan alsnog 8-3,
ja, daarom,
ik.
We kunnen wat
ja,
leiden.
Ja, we staan nu 8-3. Ja, dus we hebben wel wat marge, inderdaad.
We hebben spek op de botten.
Wij zijn er volgende week weer.
Vonden jullie dit ook weer plezierig om naar te luisteren? Laat het dan vooral weten en dan zien we jullie volgende week weer.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Als je deze podcast al leuk vond...
dan vind je het vast ook heel gezellig om naar ons te luisteren in Mark Marie en Isa Vindiet.
Daarin vinden we ook echt van alles. Van toiletpapier...
of een bakfiets, of paarden...
of Duitsers.
Nou ja, oftewel al die dingen waar je zelf überhaupt nooit de mening over hebt gehad.
Wij als beste vrienden registreren het voor jou. Dus dan hoef je het zelf niet meer te doen.
Ja, en elke zaterdag is er een nieuwe aflevering online.